Goedemorgen. Goedemorgen. Op deze prachtige zonnige ochtend, van harte welkom. Fijn dat u allemaal aanwezig bent. Van harte welkom ook als u op een andere manier naar deze dienst luistert. En bijzonder welkom voor degenen die als gast hier aanwezig zijn. Mijn naam is Willem van Ander, ik ben vandaag ouderling van dienst. In deze dienst zal voorgaan een van onze wijkpredikanten, Bas van der Graaf. Muziek wordt verzorgd door op het orgel Bram Biersteker en door de Jeruzalemkerkband. En er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. We beginnen de dienst zometeen met het zingen van Psalm 42, vers 1 en 2 uit de nieuwe psalmberijming. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
In een moment van stil gebed gaan we ons nu voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan de dienst nu vervolgen door verder te zingen in Psalm 42. Het is een lied van verlangen, gemaakt door iemand die in een fase van zijn leven zit waarin God ver weg lijkt. Hij zelf ook is afgesneden van allerlei dingen die hem zo lief waren en waarin zijn geduld enorm op de proef wordt gesteld. Nou, dat is ook het thema van de dienst vanmorgen. Dat is misschien niet waar je zelf in zit, Maar we weten ons sowieso verbonden met zoveel mensen voor wie dat ongeveer dezelfde ervaring is. Deze zondag van de 40 dagen tijd staan we daarbij stil. En daarna, nadat we Psalm 42 hebben gezongen, zingen we het lied 10.000 redenen voor dank. We luisteren nu naar woorden van een psalm. En die psalm die helpt ons om ons verbonden te weten met zoveel mensen die misschien het gevoel hebben dat God hen vergeten is. Maar het is tegelijkertijd een psalm die ons ook een weg wijst over hoe we desondanks en te midden van dat alles kunnen vertrouwen op God. Het is psalm 13. En als we die gelezen hebben, dan zingen we het lied Er is een Verlosser en daarna dan zal ik bidden. Het is een gebed en het gaat zo. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, mijn Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. Zullen we samen bidden. Heer onze God, Het is een prachtige dag en we zijn hier bij elkaar gekomen in de kerk. Allemaal mensen met een eigen levensverhaal. Mensen in allerlei verschillende omstandigheden. Omstandigheden van vreugde of juist van grote zorg en diep verdriet. Maar ook verbonden met mensen in ons leven of mensen verder weg voor wie de omstandigheden ook zo kunnen zijn. Heel hoog, verheven, vreugdevol of diep, diep uitzichtloos en ellendig. En in dat besef komen we vanmorgen tot u met de vraag of u de woorden die we zo meteen ook gaan lezen wilt openen. En of u ons een perspectief wilt geven wat ons hoop en moed en geloof en liefde geeft. We willen u vragen of u ons wilt zien vanmorgen en ons wilt aanspreken in onze situatie. Geef dat de woorden die we straks lezen, die we ook gaan overdenken, dat die ons raken in ons hart en in ons hoofd, maar dat ze ons ook echt reden geven om te vertrouwen, om te geloven, om misschien een sprong te maken in het geloof die groter voelt dan we ons kunnen voorstellen. Maar geef dat we vanmorgen hier in de lichtkring van uw evangelie zijn. Wilt u ons leiden door uw Heilige Geest, ons ook bewaren in uw bescherming. En geef dat we zo ook leren om van u te verwachten, op u te wachten, ook als dat geduld vraagt. En geef zo dat we een leerling van u mogen zijn, ook deze morgen. Wees met ons zo hier in de kerk, met alle die verbonden zijn, nu of later, met de kinderen die zo hun eigen samenkomst hebben. Wees met ons allemaal, in Jezus' naam. Amen. Zometeen mogen de kinderen naar hun eigen samenkomst toe, maar we gaan eerst nog een lied zingen. En dat is het lied Beloofd is beloofd. Dat is een heel mooi lied. We weten dat de Heere God heel veel dingen belooft aan ons. Maar soms dan kan het lijken alsof de Heere God het vergeten is. Omdat het heel lang duurt voordat er gebeurt wat er beloofd is. En dat hoort allemaal bij geloven, dat je soms moet wachten. En dat het soms lang duurt en dat je dan ongeduldig wordt. Maar dit lied zegt, beloofd is beloofd. Wat God zegt, dat zal hij doen. Misschien niet meteen, maar hij zal het doen. Laten we dat zingen en daarna dan mogen jullie naar je eigen samenkomst.
Yeah.
gaan uit de Bijbel lezen en we doen dat vanmorgen uit het gedeelte wat op het rooster staat. Het rooster voor deze 40 dagen tijd. Het is een gedeelte wat dus op heel veel plekken wordt gelezen vandaag. Het mooie, bijzondere, maar ook wel heel uitdagende verhaal van de opwekking van Lazarus uit de dood. Het is een lang gedeelte en dan ben je geneigd om er stukjes uit te halen. Het past er niet eens op de zondagsbrief. Maar we gaan het gewoon helemaal lezen en luisteren. Vers 1 tot en met 44. Omdat er zo'n enorme rijkdom aan gedachten in zit. Laten we luisteren naar Johannes 11 vanaf vers 1.
Uit Johannes 11. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus, uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha woonden. Dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met een boodschap: Heer, uw vriend is ziek. Toen Jezus dit hoorde, zei hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus hield veel van Martha en haar zuster en van Lazarus. Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog 2 dagen waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: Laten we teruggaan naar Judea. Maar Rabbi, protesteerden de leerlingen, de Joden wilden u stenigen. En nu wilt u daar toch weer naartoe? Jezus zei: Telt een dag niet 12 uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld. Maar wie 's nachts loopt, struikelt, doordat hij geen licht ziet. Nadat hij dat gezegd had, zei hij: Onze vriend Lazarus is ingeslapen. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen zeiden: Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer? Ze dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. Toen zei hij ronduit: Lazarus is gestorven, en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan. Thomas, dat betekent 2 ding, zei tegen de anderen: Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven. Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht bij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 14 stadie. En er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Jezus zei: Je broer zal uit de dood opstaan. Ja, zei Martha, ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Ja, Heer, zei ze. Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. Na deze woorden ging ze terug. Ze nam haar zuster Maria apart en zei: De Meester is er en hij vraagt naar je. Zodra Maria dit hoorde, ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Martha hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in het huis waren om haar te troosten Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden en dat ergerde hem. Diep bewogen vroeg hij: waar hebben jullie hem neergelegd? Ze zeiden: kom maar kijken, Heer. Jezus begon ook te huilen. En de Joden zeiden: wat heeft hij veel van hem gehouden? Maar er werd ook gezegd: hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: haal de steen weg. Martha, de zuster van de dode, zei: maar Heer, de stank, hij ligt er al 4 dagen. Jezus zei tegen haar: ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij hebt gehoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik. Maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt. Daarna riep hij: Lazarus, kom naar buiten. De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: maak de doeken los en laat hem gaan.
Dat was de Bijbellezing. Het thema voor de verkondiging is zo: opstaan uit doodsheid en hopeloosheid. Voordat we stilstaan bij dit bijzondere Bijbelgedeelte, gaan we eerst luisteren naar een stukje van Bach, het lied Aus Liebe. Het wordt met fluit en zang voor ons gebracht.
Thank you.
Dank jullie wel. Prachtig. We zingen straks in antwoord op de verkondiging het lied Geprezen zij de Heere, dag aan dag draagt hij ons. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. De Joodse psychiater Viktor Frankl verbleef in de Tweede Wereldoorlog in Auschwitz en in Dachau. En hij kwam daar terecht in een van de meest uitzichtloze en hopeloze situaties die je maar kunt voorstellen. Miljoenen van zijn lotgenoten, van zijn kampgenoten, overleefden het niet. Maar Frankl overleefde wel, ternauwernood. En dat dit gebeurde, dat zou je een kwestie van geluk kunnen noemen, van bovennatuurlijke bewaring. Maar er was ook iets anders. Frankl die bleek op een wonderlijke manier in staat om in die volstrekt zinloze en uitzichtloze omgeving de moed niet op te geven en te blijven geloven en hopen dat hij hieruit zou kunnen komen. En hij vond die hoop niet zozeer in zichzelf, maar hij vond hem in de mensen om hem heen. En zijn overtuiging groeide dat achter deze enorme zinloosheid toch een diepere betekenis schuilging. Hij ontdekte dat zelfs in deze doodsheid, dat hij daar toch de vrijheid had om te kiezen voor het leven en daarin te blijven geloven. Telkens als hij dood leek neer te vallen, stond hij weer op. En na de oorlog schreef hij zijn ervaringen op in een inmiddels beroemd boek dat de titel kreeg De Zin van het Bestaan. Miljoenen mensen lazen het en vonden er inspiratie in om in hun eigen onmogelijke situatie weer op te staan. En een van de beroemde zinnen uit het boek luidt: alles kan van een mens worden afgenomen, behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden, om je eigen houding te kiezen, in welke gegeven omstandigheid ook. Hoe hou je hoop in doodsheid? Hoe blijf je geloven als er uitzichtloosheid is? Daar gaat dat verhaal van vanmorgen dus ook over. Over Jezus die hier misschien wel zijn meest betekenisvolle teken doet, bedoeld om ons te helpen geloven in opstandingskracht van Gods Koninkrijk. Laat ik proberen een paar dingen aan te stippen die ons allemaal zouden kunnen helpen om op te staan, om te geloven en te hopen. Maar weer in drie stappen, wat is er aan de hand? Johannes brengt ons als lezers naar een situatie van doodsheid en hopeloosheid. En er was voor mij één zin die door zowel Maria als door Martha wordt uitgesproken, die dat gevoel van deze hele gebeurtenis helemaal samenvat. Dat is deze zin. Als u hier geweest was, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. In deze paar woorden klinkt zoveel radeloosheid en twijfel door, dat je denkt, ja, daar zit het ergens. Alle wanhoop van de mensen rondom Lazarus komt hierin bij elkaar. En wat er in elk geval onder zit, is een heel vertwijfelde vraag. Waarom bent u niet meteen gekomen toen we u riepen? Waarom bleef u eerst nog 2 dagen waar u was en kwam u pas toen het al te laat was? Want ja, dat was inderdaad wat er gebeurd was. Jezus, Gods Zoon, had gewoon geen gehoor gegeven aan de dringende oproep van zijn vrienden om meteen te komen, omdat Lazarus ziek was. Waarom toch niet? Ze konden het niet begrijpen. Er zit overigens wel verschil in de reactie tussen Martha en Maria. Martha, die blijft tegen de klippen op geloven dat het toch nog niet hopeloos is. Want ze zegt, maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt. Maar van Maria horen we alleen maar deze vraag. Zij is blijkbaar alle geloof verloren dat het nog goed kan komen. Zij heeft zich neergelegd bij de omstandigheden en de hoop opgegeven. Wat ook trouwens opvalt, dat is wat de omstanders doen. Zij zijn aan het weeklagen, horen we een aantal keer. Dus ook zij hebben de dood van Lazarus als een onontkoombaar feit aanvaard. Maar er werd ook gezegd, lezen we in vers 37, hij heeft de ogen van een blinde geopend. Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen? Dat is natuurlijk ook een veelzeggende opmerking. Die nog weer op een andere manier heel veel diepte geeft aan de vertwijfeling van de mensen in deze hele situatie. Jezus had inmiddels een heel groot aantal wonderen en tekenen gedaan. En daarmee een groeiende verwachting geschapen over wat hij zou kunnen doen allemaal. En ja, wat gebeurt er als verwachtingen niet worden waargemaakt? Dan is het teleurstelling. Een teleurstelling die het gevoel van doodsheid en hopeloosheid alleen nog maar schrijnender maakt. Nou, twee vragen kenmerken hier dus de ervaring van de mensen in deze moeilijke situatie. Waarom wachtte u zo lang? En waarom stelde u onze door uzelf gevoede verwachting zo teleur? En zijn dat nou voor ons ook herkenbare vragen? Een goede vriend van mij raakte een jaar geleden zijn baan kwijt. Met goede moed begon hij zich te beraden op zijn toekomst en hij ging weer solliciteren. Tevergeefs. Vervolgens besloot hij een eigen bedrijf te beginnen, als interim manager. Maar tot nu toe kwam hij gewoon niet binnen boord, soms op een heel vervelende manier. En pas geleden sprak ik hem weer. En hij vertelde dat hij voor het eerst eigenlijk een week had gehad waarin hij de moed aan het verliezen was. Hij had zich in die week doods en hopeloos gevoeld. En er waren vooral twee vragen, zei hij, die hem bezig hielden. De eerste, als God me hierin wil helpen, waarom wacht hij dan zo lang? En ook deze vraag, waarom doet hij niet wat hij al eerder in mijn leven wel heeft gedaan? Met daarbij weer de onderliggende vraag, doe ik misschien iets verkeerd? Ligt het aan mij, aan ons? Nou, wat hij vertelde raakte me. Want ik realiseerde me hoe juist ook de hoop en de verwachtingen van het geloof, de crisis waarin hij toch verkeert, lijken te versterken. Nou, dit is een voorbeeld. Ik weet niet of jullie dit op dit moment herkennen in je eigen leven. Maar ongetwijfeld herken je het van een ander moment. Of van het leven van iemand die je lief is. Hoe dan ook is het goed om te beseffen dat situaties van doodsheid, van uitzichtloosheid, allerlei lagen hebben. Er is het gebeuren op zich, waar je je handen al vol aan hebt. Maar daaronder zitten allerlei diepere vragen. Als je gelooft in God, dan zijn die vragen vaak heel expliciet. Waarom wacht God zo lang? Dat is anders als je niet gelooft. Maar ook als je niet gelooft, dan zul je vergelijkbare vragen hebben richting het leven en wat je daarvan verwacht. Johannes 11 herinnert ons eraan dat perioden en omstandigheden van doodsheid en uitzichtloosheid ons niet bespaard worden. Ook niet als we geloven. Het is zo'n Bijbelverhaal wat ons helpt om te begrijpen hoe diep dat gaat. En het behoedt ons er dus ook voor om daar al te oppervlakkig over te denken of mee bezig te zijn. Dat is de situatie. Wat is het evangelie, het goede nieuws in dit verhaal? Kijk, vanuit menselijk perspectief ziet het er allemaal knap onmogelijk uit in dit verhaal. Maar het bijzondere is dat ons ook een bovenmenselijk perspectief wordt gegeven. Het perspectief van Jezus zelf. Hoe Jezus er tegenaan kijkt. En ook hier zijn er een paar zinnen die ik voor mezelf onderstreepte toen ik het allemaal voorbereidde. De eerste vinden we in vers 4. Als Jezus het bericht hoort dat Lazarus ziek is, dan zegt hij tegen zijn leerlingen: deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Jezus is er dus op voorhand van overtuigd dat dit alles niet zal uitlopen op hopeloosheid en uitzichtloosheid, maar dat er iets zichtbaar zal gaan worden van Gods uiteindelijke bedoelingen met het leven. Dat er een teken zal gaan gebeuren dat iets zegt over wie God is, over wie Hij zelf is, over het Koninkrijk van God en de mogelijkheden. Met andere woorden, en dat is meteen het volgende ook, Jezus die heeft blijkbaar weet van een plan en dat verklaart waarom Jezus de tijd kan nemen. De tijd en de dood zitten Jezus niet op de hielen. Hij hoeft zich niet te haasten, maar hij kan geduldig wachten op het moment van zijn Vader. Wat voor het besef van de mensen een door en door frustrerende ervaring was, een ervaring van te laat, te vergeefs, blijkt voor Jezus een gebeuren onder regie van zijn hemelse Vader. Dus waar mensen alleen maar onmogelijkheden zien, leeft en opereert Jezus vanuit de mogelijkheden van zijn hemelse Vader. En dan nog een heel interessante uitspraak, vind ik, in vers 14 en 15. Jezus zegt daar: Lazarus is gestorven. En dan zegt hij tegen zijn leerlingen: en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was. Want nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we nu naar hem toe gaan. Wat Jezus hier zegt is: de reden dat ik zo lang gewacht heb, was eigenlijk vooral een pedagogische. Door te wachten schep ik ruimte voor een wonder, voor een teken. En dat wonder zal jullie weer helpen om te geloven. Te geloven in mij, in mijn missie, in de nieuwe wereld die is aangebroken, maar ook in mijn hemelse Vader. Het wachten van Jezus was dus ongelooflijk pijnlijk voor zijn leerlingen. Maar door deze pijnlijke ervaring heen mochten zijn leerlingen een paar hele diepe lessen leren. En dat is een lijn die we veel vaker tegenkomen in de Bijbel. Lijden en teleurstelling met een pedagogisch motief. Dus het goede nieuws in dit verhaal is dat Gods wegen hoger zijn dan de onze. En dat uitzichtloze situaties ook zomaar onder de koepel van een hoger plan kunnen staan. Maar wat vinden wij daar nou eigenlijk van? Wat geloven wij daarvan? Wat kunnen we daarvan geloven? Het kan heel goed zijn dat velen van ons dezelfde neiging hebben die ik had toen ik hier weer over nadacht. Namelijk toch een beetje gaan stijgeren. Is het niet veel te optimistisch om dit te geloven? Doet het wel recht aan de realiteit van de situatie waarin mensen terecht kunnen komen? Kun je wat er toen gebeurde zomaar toepassen op je eigen leven, op onze tijd, op ons leven? Dat zijn vragen die ik me al te goed herken en waar ik ook eigenlijk voortdurend mee worstel in mijn leven. En toch zeg ik vanmorgen tegen mezelf en ook tegen jullie allemaal: laten we deze boodschap die Johannes hier toch heel krachtig neerzet, om te beginnen de bron van ons geloof en van onze hoop laten zijn. Laat ik het zo zeggen. Als Viktor Frankl in de hel van Auschwitz en Dachau de vrijheid vond om zich niet bij de omstandigheden neer te leggen en daardoor op te staan uit de hopeloosheid, hoeveel te meer zouden deze lessen van Jezus ons niet kunnen aansporen om dat ook te doen? Dit evangelie geeft zin aan zinloze omstandigheden. Het geeft hoop in hopeloosheid. Het geeft perspectief in uitzichtloosheid. Dit nieuws over de opstandingskracht van Jezus geeft ook kracht om zelf op te staan. En te geloven dat het hoe dan ook anders kan worden. Het geeft hoop op een nieuwe toekomst. Hoe die toekomst er ook uit zal zien. Dus met andere woorden, durven we te geloven dat dit een van de geheimen van Jezus en zijn koninkrijk is. Dat hij het overzicht houdt als wij de draad kwijt zijn. Dat hij uit is op opstanding, ook als wij alleen nog maar dood zien. Dat hij de tijd heeft, ook als wij haast hebben en ons geduld verliezen. Dat hij alle omstandigheden kan gebruiken om lessen over zijn koninkrijk te leren. Ook als wij denken dat we gezakt zijn. Viktor Frankl die schrijft: als er zoiets bestaat als de zin van het leven, dan moet er ook zin zijn in het lijden. Dat was de les die hij leerde in de hel van het vernietigingskamp. Zouden wij diezelfde les niet kunnen leren van Jezus, die zelf die diepste hel is doorgegaan, om daaruit op te staan uit de dood? Ik wil dit gewoon heel graag geloven. Als het moet, tegen de klippen op. Maar als dit dan het evangelie is, en dat is het derde stapje, wat moeten we dan doen om eruit te leven? Ik dacht aan het volgende. En ik hoop dat jullie gelegenheid hebben om er gewoon ook nog weer over door te praten op een kring of gewoon na afloop van de dienst, want dit zijn natuurlijk hele grote dingen. Maar ik dacht aan het volgende, om te beginnen. Wat er ook aan de hand is in ons leven, vraag of Jezus komt helpen. Tom Wright, die heeft een commentaar ook op dit evangelie geschreven en die zegt het eigenlijk heel prachtig. Als je jezelf als Martha voelt, ren naar Jezus toe, vertel hem wat je probleem is en vraag hem waarom hij niet eerder is gekomen. Waarom hij heeft laten gebeuren wat jou overkwam. En wees dan bereid voor een verrassend antwoord. Ik kan niet voorspellen, vervolgt hij dan, wat het antwoord zal zijn, omdat het nu eenmaal een verrassend antwoord zal zijn. Maar ik weet wel de vorm die het antwoord zal hebben. Jezus zal je probleem tegemoet treden met een stukje van Gods nieuwe toekomst. Dat zal ontluiken in het heden, in de rotzooi en het verdriet, met goed nieuws, met hoop en met nieuwe mogelijkheden. Prachtige woorden vind ik dat van Tom Wright. Vertel Jezus je probleem en laat je verrassen. Ik dacht aan een tweede ding. Wees geduldig in het geloof dat Jezus een plan heeft. Dat is uiteraard het moeilijkste stukje van alles. Zo'n advies waar je wel 1000 bezwaren tegen kan inbrengen. Voorbeelden van mensen die zo lang tevergeefs leken te wachten. Het lijden in de wereld van zoveel mensen. Het onrecht dat maar doorgaat. Gebeden die niet verhoord leken te worden. De reeks aan teleurstellingen waardoor je het gewoon niet meer trekt. Etcetera, etcetera. Ik weet het ook allemaal wel. Maar vandaag komen we met ons ongeduld en met ons ongeloof in de lichtkring van dit stukje evangelie. En worden we recht toe recht aan aangemoedigd om te geloven dat Jezus vandaag dezelfde is als toen. Dat hij dezelfde is als hij voor Maria en Martha was. En voor Lazarus. En als dat zo is, dan is ons geduld niet gebaseerd op wilskracht, maar op verwachting. De verwachting dat ons geduld niet tevergeefs zal zijn, maar beloond zal worden. Hoe dan ook. Ook als het totaal anders loopt dan we dachten. En dan nog een gedachte. Bemoedig anderen met dit verhaal. Bemoedig je medegelovigen die soms in heel lastige situaties terecht kunnen komen. Deze geschiedenis zit zo boordevol met bemoediging en met wijsheid. Het is zo de moeite waard om het te delen met elkaar. Elkaar ermee te bemoedigen. Maar ik dacht ook, kijk ook of je het kunt gebruiken als inspiratie voor gesprekken met mensen die niet geloven. Of je het misschien met ze kunt delen. Het zou zomaar kunnen zijn dat ook mensen die Jezus niet kennen of nog niet kennen of niet volgen, toch iets van die opstandingskracht en die hoop van dit verhaal kunnen ervaren. Dat is tenminste wat ik steeds weer ervaar ook in gesprekken met mensen die geen christen zijn en die dit geloof eigenlijk helemaal nog niet delen. En het werd bij mij wel weer echt bevestigd door dat levensverhaal van Viktor Frankl. Want het is toch fascinerend dat Frankl, een Jood die Jezus naar mijn weten niet als Messias erkende, in dat kamp een kracht vond die in zoveel opzichten lijkt op de opstandingskracht van Christus. Die vergelijkbaar is met het levensverhaal van een andere man die ook in datzelfde kamp zat. Een Nederlandse predikant, Overduin. En die datzelfde ervoer eigenlijk. En na de oorlog ook een boek schreef. Hemel en Hel van Dachau. Zou het kunnen zijn dat Jezus op een verborgen manier veel breder werkt dan wij beseffen? Dat is voor mij echt zo'n vraag waar ik heel nieuwsgierig naar ben. Maar hoe dan ook. Hoe zouden we die wonderlijke veerkracht, die hoop en die moed om op te staan uit doodsheid en uitzichtloosheid eigenlijk anders kunnen vertalen? Dit geloof mag ons vertrouwen geven om ook anderen te bemoedigen, voor hen te bidden en ons te laten verrassen. Nou, tenslotte, Johannes 11 is een indrukwekkend verhaal over opstanding. De opstanding van een man die dood was. Maar ook de opstanding uit een situatie van doodsheid en uitzichtloosheid. Ik hoop dat het ons aanmoedigt om in de omstandigheden van ons leven, of dat van degene met wie we ons verbonden weten, moed te vatten, op te staan en te geloven in de kracht van de opgestaande. Amen.
gaan het zo meteen voorbeden doen. Dus nu een toelichting op de voorbeden en ook de bloemengroet. De bloemengroet gaat deze zondag met een hartelijk groet en bemoediging naar Niek van Dalen. Hij is vandaag jarig. En we gaan zo meteen ook voorbeden doen voor hem, omdat hij bedlegerig is geworden en steeds verder lichamelijk achteruit gaat. Het einde van zijn leven komt dichterbij en hij verlangt er eigenlijk ook naar om heen te gaan. Hij wordt aanstaande dinsdag opgenomen in het verpleeghuis Evian Twiskehuis in Amsterdam. Maar hij is op dit moment nog thuis. Is er iemand die de bloemen namens de gemeente bij hem wil brengen? Ja, dank u wel. Dan willen we ook voorbeden doen voor meneer Arnoud Verhagen. Ook hij gaat achteruit, kan niet meer daardoor in de kerk komen, is inmiddels ook erg verzwakt. En ook voor hem willen we graag bidden. We willen ook bidden voor de familie Leendert en Nelke Wolters, die door de GZB met hun kinderen samen naar Tsjechië zijn uitgezonden. Dan willen we wijsheid vragen om welke stappen gezet moeten worden in verband met de reis die Nelly Vos naar Congo gaat ondernemen. Want door de verkiezingen is er onrust in het land en er zijn ook problemen met visa van reisgenoten. De financiën zijn rond en daarvoor willen we danken. Na de dienst is er gelegenheid om zelf samen te bidden met leden van het gebedsteam hiervoor in de kerk. Herkenbaar aan de badges. U kunt danken of voorbeden voor de zelfvragen. Dan gaan we verder met de dienst en voorbeden.
Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus, u roepen we aan, u aanbidden we. Nadat we hebben stilgestaan bij dat bijzondere gebeuren rondom de opwekking van Lazarus. Wat zitten er veel dingen in die iets zeggen over onze situatie, over de strijd die we kunnen hebben in het leven, maar ook in het geloof. In ons eigen leven en in het leven van anderen. Dank u wel dat deze geschiedenis ons helpt om dat ook heel diep te peilen. Dat we ons daarin ook begrepen voelen. In de vragen die we zelf kunnen hebben. En dank ook dat we hier een plek hebben om dat ook uit te spreken. Om deze verhalen te lezen en er ook bij stil te staan. Maar het zijn ook hele grote woorden die we vanmorgen hebben gelezen. Grote beloften, grote perspectieven. Misschien voor ons gevoel op dit moment te groot. Maar misschien ook juist wat een bevestiging is van wat we zelf gevonden hebben. En waar we uit mogen leven. Hoe dan ook, hoe we dit ook gehoord hebben. Gaat u met ons verder. En help ons om in de omstandigheden van ons leven zicht te houden op wie u bent, op de weg van uw koninkrijk. Dat we leren geloven en vertrouwen op u. En dat we echt mogen geloven dat u degene bent die in onze geschiedenis komt, telkens opnieuw, die er op een of andere manier ook boven staat. En dat ons leven niet aan de zinloosheid is overgegeven. Geef dat we dat voor onszelf mogen geloven, maar dat we daar ook getuigen van zullen zijn, naar anderen toe. Laat zo de woorden die we vanmorgen hebben gelezen, en die ons verlangen aanwakkeren, maar ook ons diep kunnen bevragen, laat die vrucht dragen in ons leven en in dat van anderen. En zo bidden we ook voor de wereld, voor al die plekken waar het leven zo uitzichtloos is, zo hopeloos. We denken aan zoveel vluchtelingen die vastzitten, niet voor of achteruit kunnen. Aan gebieden waar grote honger is, aan oorlogssituaties, van dictaturen. Heere God, doe daar ook uw tekenen van. Van uw koninkrijk, dat er steeds weer nieuwe hoop mag ontstaan. En geef dat ook wij mensen elkaar niet zullen loslaten, maar zullen helpen waar we kunnen. Dat er ook steeds weer nieuwe hoop gevonden wordt om een nieuwe toekomst ook tegemoet te gaan. Dat bidden we zo ook voor ons eigen land. We denken vooral aan degene die door allerlei dingen zo teleurgesteld zijn geraakt. In overheden, in de maatschappij, in hun eigen plek die ze eigenlijk steeds minder kunnen vinden. Geef dat de wijsheid is voor degenen die ons regeren, die ook daar beleid in maken. Dat ook die stemmen gehoord worden en dat we ook zo mogen bouwen aan een toekomst waarin iedereen ook gezien wordt. Wees zo ook met onze stad, met onze buurt hier, of de buurt waar we wonen. Geef dat we ook daarin steeds iets zien oplichten. Bij alle tegenstellingen en verschillen die er zijn van uw koninkrijk. We bidden voor de kerk, hier en overal op aarde. Maak ons een gemeenschap van leerlingen. Geef dat we leren om te bidden, dat we leren om geduldig te zijn. Dat we leren om uit te zien naar wat u doet. Laat alles wat we in deze kerk doen, daar ook bij helpen. Voor degenen die hier thuis zijn, voor degenen die zoekend zijn. Wees met al het pastorale werk, het omzien naar elkaar in kringen, maar ook op andere manieren. Geef dat we elkaar kunnen bemoedigen en vasthouden als dat nodig is. We bidden voor onze gemeente, ook voor de kerkenraad, voor alle bezinning die ook gaande is op allerlei terreinen. Dat we ook wijsheid mogen ontvangen om de gemeente ook voor te gaan richting de toekomst. Alle uitdagingen waar we ook voor staan, geef ons ook daar wijsheid in. We bidden voor de familie Wolters in Praag. Dank dat ze daar mogen werken, nieuwe dingen mogen proberen. Geef dat ze zich gezegend mogen weten en tot een zegen mogen zijn. We bidden voor Nelly, de voorbereidingen van haar reis, de uitdagingen die ze ook zien als het gaat om visa en de spanningen in het land. Dank dat de financiën rond zijn, dat u dat gezegend hebt. En geef dat ook de andere dingen die nu nog misschien gesloten deuren lijken, toch ook tot open deuren zullen leiden. We bidden voor elkaar persoonlijk. We bidden voor onze ouderen. In de moeite en de zorgen die ze hebben. We bidden in het bijzonder voor broeder Van Dalen vanmorgen. En voor broeder Verhagen. In het klimmen van hun jaren. In het afnemen van hun krachten. Heere God, geef dat ze een diep ervaring mogen hebben. Dat u ook in die situatie bij hen bent. Dat u hen draagt en ondersteunt. Uitzicht geeft ook op uw toekomst, op uw heerlijke toekomst. Geef dat ze zich steeds opgericht mogen weten door uw kracht en genade. Wees met ons, ook met de anderen, als er echt situaties zijn van uitzichtloosheid. Geef dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. We willen u zo bidden, hoor ons als we tot u komen met alle dingen die ons leven betreffen, of degene met wie we ons verbonden weten. En hoor ons als we ook in stilte tot u uitspreken wat niemand voor ons zeggen kan. Als we misschien reden om hebben om te zeggen, waar blijft u zo lang? Of waarom gaat het zo zoals het gaat? Hoor ons met de vragen van ons hart. En dank dat we al deze gebeden mogen plaatsen onder de koepel van dat grote gebed dat u ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er de inzameling van onze gaven. We mogen bijdragen aan twee doelen. In de eerste rondgang Wereldblik. Dat is de verbondenheid met mensen die over de grenzen aan het werk zijn. En dat willen we ook ondersteunen met onze gebeden, maar ook op andere manieren. En de tweede collecte is bestemd voor het catechesewerk. Alle vormen van vorming en toerusting die we hebben in onze gemeente. Naar binnen toe, maar ook naar buiten gericht. En ons slotlied is zometeen uit lied 800, de versen 1, 2 en 4. is na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Met koffie, thee of limonade, als je het wil. Er is ook gelegenheid om gebed te vragen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de thematiek van deze dienst ook wel dingen aanraakt in je leven. Dus voel je vrij om dat ook te doen. Maar we mogen ook allemaal de zegen van God ontvangen. Draag die zegen mee, laat je erdoor dragen en draag hem ook weer uit aan alle die God op je weg brengt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allen. Amen.